We zullen nog even verder gaan op de dingen waarmee we begonnen waren daar straks, namelijk nog even verder over de dateringen binnen het leven van de Heer Jezus. Wat zijn geboortedatum betreft hebben we nou genoeg gezegd. We komen nou terecht bij een heel ander ding, namelijk zijn openbare optreden. En dat mag ook al geen probleem opleveren, want in Lucas 2 werd gezegd wanneer hij geboren werd. En dat stond er zeer uitgebreid. Maar er staat nog uitgebreider wanneer zijn openbare optreden begon, en dat is in Lucas 3. Chronologen zijn het erover eens dat de meest uitgebreide chronologische opmerking in de Bijbel is die van Lucas 3, het begin van het openbare optredingen van de Heer Jezus. Het staat namelijk in vers 1 en 2 en in het 15e jaar der regering van de keizer Tiberias. Als Pontius Pilatus stadhouder was over Judea en Herodes viervorst over Gallia en Filippus zijn broeder viervorst over Iturea en over het land Trachonitis en Lysanias viervorst over Abilene. Onder de hoge priester Annas en Caiaphas geschiedde het woord Gods tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn enzovoorts. Nou, dan moet je toch uit kunnen opmaken wanneer dat nou eigenlijk precies was. Hè? Zo uitgebreid staat het. Het is geen jaarnummering, want onze jaarnummering bestond niet. Maar dit moet voldoende zijn. En dan blijkt zelfs de eerste opmerking hier al voldoende te zijn. Want het is bekend dat al die situaties zo waren zoals hier beschreven werden in het 15e jaar der regering van keizer Tiberius. Al die andere gegevens die er staan, die zijn ook uit de algemene geschiedenis bekend. Dat dat zo was in het 15e jaar van Tiberius. En dan weet ik wel, nou wordt er weer aardig gesmokkeld met het 15e jaar van Tiberius. Maar als je chronologie studeert buiten de Bijbel om en gewoon de ongewijde geschiedenis, dan is er totaal geen oneenigheid. De oneenigheid ontstaat pas als de theologen zich ermee bemoeien. Maar er is totaal geen oneenigheid over wat het 15e jaar van Tiberius was. Dat was namelijk het jaar dat begint op 19 augustus van het jaar 28 van onze jaartelling. Ja, dan neem je thuis je encyclopedie maar weer. Heb je er niet zo'n ding? Oh, dan komen ze binnenkort wel aan de deur of aan de telefoon om iedereen aan te smeren. En anders doen ze eens mee aan een quiz. Want ze weten niet aan wie ze die dingen kwijt moeten, dus geven ze een cadeau in een quiz. En als dat niet helpt, weet ik nog een leuke oplossing. Dat is een hele echte. Ik maak nooit reclame, maar dit wil ik dan toch wel eens zeggen. U weet waarschijnlijk dat een fatsoenlijke encyclopedie 3.000-4.000 gulden kost, maar zo. Maar u weet ook dat ze in een quiz cadeau gegeven worden en dat ze aan de deur verkocht worden. Dat allerlei mensen die zo'n ding niet willen hebben er toch één gekocht hebben enzovoorts. En daarna zo nodig op vakantie moeten een videorecorder willen hebben of een auto moeten afbetalen of een wasmachine, weet je veel. En dus verkopen ze de encyclopedie, want dan doen ze toch niks mee. Hè? Ja, dat wisten ze van tevoren ook, maar goed. Zullen we niet verder over praten. Ze verkopen hem dus aan de slechte. Nee, dat is de boekhandel. Ja. En dat is dus een hele goeie. En daar gaan wij dus regelmatig naartoe. En ik vind het altijd erg zonde, maar daar staan de kasten vol met Winkelprins, met hoe heet ze allemaal? Ik wil me nou weer niet te binnen schieten. Al die allemaal. He, Oosthoek, oh ja, dus vooral Oosthoek. En die koop je voor een prikje. Voor een paar honderd gulden heb je 1,5 meter boeken in je kast. He, met een prachtige leren rug. En er staan nog heel interessante dingen in ook. He. En je hoeft je niet eens een nieuwe te hebben, want ik heb al gezegd, hoe nieuwer, hoe slechter dikwijls. Dus je kunt maar best gewoon maar een oude hebben. Er staan nog dingen in die ze tegenwoordig niet meer durven te drukken, maar die nog steeds waar zijn. Dus, dat meen ik echt. Ik heb er een vanuit de vorige eeuw, daar ben ik heel blij mee. Want er staan dingen in die in alle anderen niet meer staan. Nou, voor een paar cent hebben ze een ding en dan zoek je dat gewoon op. En wanneer was het 15 jaar van Tiberius? Wel, Tiberius 15 jaar begon nadat hij uiteraard 14 jaar op de troon gezeten had. Hey, het begon nadat hij 14 jaar op de troon gezeten had, begon zijn 15e jaar. Dat is belangrijk voor de chronologie, moet je onthouden, zulke dingen. Iemand 15e jaar begint als je die 14 jaar heeft opzitten. Ja, en als je 30 jaar oud bent, ben je aan je 31ste jaar bezig. En als je 14 jaar aan de regering bent, ben je aan je 15e jaar bezig. Dat is goed, belangrijk voor het rekenwerk hoor. Heel chronologen die ze net niet snappen, dat is echt waar. Maar goed, daar zullen we het niet over hebben. 15 jaar van Tiberius was dus begin dus 19 augustus van het jaar 28. En er is geen enkel probleem mee. Dat betekent dat dat de tijd is waarin de Heer Jezus met zijn openbare optreden begon. Het jaar 28. En aangezien hij in 4 voor onze jaren geboren was, was hij dus 32 bij die gelegenheid. Zodat... Hè? Leuk, hè? Ik zeg allemaal onzin nu. Namelijk. Hè? Want hij was niet 32, want er staat, het is inderdaad juist, er staat in ditzelfde hoofdstuk, in vers 23, en hij Jezus begon met zijn openbare optreden. En hij was toen omtrent, maar ik zei al, dat betekent gewoon dat het exact was. Het omtrent heeft een wat andere strekking, maar het was exact 30 jaar oud. Maar als hij in 4 voor Christus geboren is en in 28 begint hij met zijn openbare optreden, is hij toch 32 jaar oud?
Ja, dat komt uit.
Hè? Dat is dus niet zo, hè? Nee. Nee, want dat is wiskunde. Van min 4 naar plus 28 mag dan 32 zijn. Maar van het jaar 4 voor onze jaartelling naar het jaar 28 is helemaal geen 32. Het is 31, want er zit geen jaar 0 tussen. Het is nog niet als je dat zo op wilt tellen, moet je niet nemen 4 voor Christus, maar het jaar min 3 moet je dan nemen... Naar 28. En dan wordt het 31. Ja. Maar. Er staat dat hij 30 jaar oud was. En wat betekent dat dan? Niet dat wij niet rekenen. Het betekent dat hij nog een jarig geweest was. Niet dan? Ja, dat is echt waar. Dat is heel gewoon. Er is niks bijzonders aan. Hij was nog niet jarig geweest. In dat jaar 28 zou hij inderdaad dus 31 jaar worden. Maar hij was 30 staat, dus het was voor zijn verjaardag. En dat zullen we eens even uitrekenen, want dat klopt natuurlijk weer uitstekend. Want het was het 15e jaar van Tiberius begon op 19 augustus. En volgens wat ik daarstraks zei, zou hij jarig zijn op 6 oktober... Dus klopt precies, maar je ziet hoe strak het klopt. Er heeft maar een paar weken speling nog maar. Het betekent in ieder geval dat hij na 26 augustus geboren is. Zo nauwkeurig is het dus alweer wel. Hè? Dat zie je hier alsnog. Nou, dat komt dus mooi uit. Maar als je niet oplet, dan zeg je... Hé, 4 en 28 is 32 en er staat dat hij 30 was. Dus je zit al 2 jaar mis. Maar dat is helemaal niet waar. We zijn precies op tijd... Op het jaar nauwkeurig, maar niet op de dag nauwkeurig. Maar dat is nooit zo met een leeftijd. Dus 30 jaar. Maar het was in feite enige weken voor zijn 31ste verjaardag, kennelijk. Dat klopt precies hoor. Het is gewoon even een kleine hersengymnastiek om dat door te hebben. Dus daar hoef ik verder niks aan toe te voegen. Het betekent dat dit volledig overeenkomt met de resultaten die we tot nog toe... behaald hebben in deze studie. Dan ga ik nog maar even verder. Want dan is het vervolgens zo. Dat het eerste paascha wat de Heer Jezus vierde. Tijdens zijn omwandeling was dan dat van 29. Want hij begon zijn optreden in het eind van 28. En dus zijn eerste paascha was dat in het voorjaar van. Want het is altijd in het voorjaar van 29. En omdat algemeen aangenomen wordt dat, dat in het openbare optreden van de Heer Jezus 4 maal paascha gevierd werd, inclusief het paascha waarna hij gekruisigd werd, is het dus zo dat aangezien het eerste 29 was, was het tweede in het jaar 30, het derde in 31 en het vierde in 32. En het vierde was, het paascha van de avond voor zijn kruisiging. Waar daar dus volgt dat de kruisiging van de Heer Jezus plaatsvond in het jaar 32 van onze jaartelling. En dan zeg ik er meteen bij dat dat dus tot nog toe steeds in overeenstemming is met alle Bijbelse gegevens daaromtrent. En we hebben geen enkele van de gegevens uit de ongewijde geschiedenis hoeven te verschuiven of te verkrachten. Want dat wordt veel gedaan. Men vindt dit namelijk te laat. Omdat men denkt dat van 4 voor onze jaar naar 28, dat is te laat. Want dan is hij 32 en dat kan niet. Dus het moet 26 zijn, want dan is hij 30. Maar men kan niet rekenen. Men kan domweg niet rekenen van voor Christus naar na Christus. en rekent een jaar te veel. En reek en heeft geen aandacht voor het feit dat het kennelijk dan was voor zijn verjaardag in plaats van daarna. En dat scheelt dan toch 2 jaar. En nu ziet u hoe moeilijk het dan toch nog is, alles met elkaar, hè. Nou goed, ik kom dus op het jaar 32 en dan is het een simpele kwestie van omrekenen. Dan betekent het dat de datum van de opstanding, als ik die omreken, dan kom ik terecht op 13 april. Dat wil zeggen 17 Nisan in het jaar 32 van onze jaartelling was dan omgerekend 13 april. Ja, dat omrekenen, sorry, maar dat doe ik u niet voor, hè. Want het hangt af van wat astronomische gegevens ook. En de manier waarop een jaar in elkaar zit, een schrikkeljaren en dat soort dingen meer. Dus daar gaan we ons niet in verdiepen. En dat betekent dat de intocht in Jeruzalem, dat was precies een week voor zijn opstanding, dat was dan op 6 april, namelijk op 10 Nisan. Of 10 Aviv, de tiende van de eerste maand. Van het jaar 32. En dat is van belang, omdat vanaf die datum, omdat die datum een rol speelt in bepaalde profetieën. En nou gaan we dus naar de profetieën toe. In de eerste plaats wil ik u laten zien, de leeftijd is merkwaardig, zal ik u laten zien als controle. Want het blijkt een controle te zijn, want in de tijd heb ik al gezegd, had ik die tik om alles uit te rekenen. Als hij toen geboren werd en toen stierf, hoe oud was hij dan? Dat klopt precies, een aantal jaren, dat is geen probleem, maar dan het aantal dagen. Hè? Nou, dat reken je dan gewoon uit. Dan moet je kijken hoe nauwkeurig je dat moet uitrekenen. Want dan moet je uitrekenen dat aangezien hij geboren werd, volgens mijn veronderstelling, in 6 oktober, betekent het dat van diezelfde maand oktober, van het jaar 4 voor onze jaartelling, nog gerekend moeten worden 26 dagen. Want er zitten 31 dagen in. En de eerste 5 waren al geweest en ik reken vanaf de 6. Dat worden 26 dagen. En dan krijgen we november, dat waren er dan 30. En december waren er 31. En dan komen we op 1 januari van het jaar 3 voor onze jaartelling. En dan reken ik dus die 3 jaren. 3 complete jaren tot 0. Tot het nulpunt. Hè? 3 jaren voor onze jaartelling. 3 jaren is dan 3 maal 365... Dat is 1095. Makkelijk als je het zo over kunt schrijven. Hè? Dagen dus. Hè? Dagen. Gaan we weer verder. Dan krijgen we namelijk 31 volle jaren. Hè? 31 volle jaren. Want het jaar 32, dat was het jaar van zijn kruising. Dus geen vol jaar meer. Dus 31 volle jaren. Maal 365. Dat is dan 11.315. Nou, dan gaan we verder. Van het jaar 32 rest ons dan nog januari. Namelijk 31. Februari. Namelijk 28. Maart. 31. April. Even kijken. Nee. 5. Want ik reken uit naar de intocht in Jeruzalem op 6 april. Dus dat zijn 5 dagen. Daarnaartoe, 5 dagen. En daar zijn we er nog niet, want ik heb de jaren gerekend als 365 dagen, maar in de praktijk zitten er nog een paar schrikkeljaren bij. En het waren dus totaal 34 hele jaren, deel ik door 4. En dat gaat 8 keer, zodat er 8 schrikkeldagen tussen zaten. Ja, het is 8,5, maar halve schrikkeldagen kennen we niet, hè? We werken alleen met hele. Men was dus niet aan de 9e toen nog. Dus er waren er 8 gepasseerd. Gewoon, hè? Dat is een kwestie van nauwkeurig rekenen. Dus, schrikkeldagen, dat wil het zeggen, tellen we deze bij elkaar op, is 34 gedeeld door 8. Nee, wat zeg ik? Ja. Nee, gedeeld door 4, sorry, gedeeld door 4. Want elk vierde jaar zit een schrikkeldag in, hè? Dus er komt dan uit 8. En dan tellen we de hele handel bij elkaar op. En er komt eruit. Ja. 12.600 dagen. De leeftijd van de Heer Jezus bij de intocht in Jeruzalem. En dan zegt hij, oh, dat is leuk, mooi getal. He? Maar dat is wel net toevallig het tienvoudige van de bekende 1260 dagen van de helft van de grote verdrukking. die verdeeld werd immers in 2 × 1260 dagen. Dat is het tienvoudige ervan. En toen ik uit deze rekensom dit getal kreeg, toen wist ik zeker dat dit moet het wezen. Dat moet kloppen. Ik heb het toch niet kloppend gemaakt. Het komt precies uit. Dus daar hou ik het dan maar op. 12.600 dagen de leeftijd van de Heer Jezus bij de intocht in Jeruzalem. En daar heb ik de volgende aansluiting. Want de intocht in Jeruzalem was een dag aan het eind ook van een lange periode uit de profetieën. Dit was even ter controle van deze data. De geboorte en overlijden van de Heer Jezus. We hebben onafhankelijk van elkaar de geboortedatum en de overlijdensdatum vastgesteld. Enzovoorts. En we hebben ze met elkaar in verbinding gebracht. Vervolgens in de dagen uitgeteld. Hoe kom je hierop? Nou, het lijkt mij, dan moet het wel heel gek gaan. Wil dat niet kloppen? Hè? Goed, dus dan laat ik het daarbij. En dan gaan we verder. Want ik heb gerekend niet tot de kruisiging, maar tot de intocht in Jeruzalem. Daar had ik ook een goede reden voor. Omdat de intocht in Jeruzalem zelf het eind is van een bepaalde periode uit de profetie. Namelijk van de profetie uit Daniël 9. Waar gesproken wordt over een totale periode van 70 maal 7 jaar. Nou, 70 maal 7 weken of jaarweken. Kortom, er wordt gesproken over een totale periode van 490 jaar. En die 490 jaar worden gerekend vanaf, vers 25, vanaf de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen tot op Messias de Vorst. En dan blijkt dat tot op Messias de Vorst is 7 weken en 62 weken. Dat is samen 69 weken. Kortom, 69 maal 7 jaar. Oftewel, het is 483 jaar. De zaak is dat we hier een profetie vinden over de toekomst van Israël. Waar in feite gezegd wordt hoe lang het nog zou duren voordat het Messiaanse Rijk over Israël zou aanbreken. Er wordt gezegd. Het zijn 70 weken, dus 70 maal 7 jaar, verdeeld in 7 weken, 62 weken en daarna nog 1 week. Oftewel, 7 maal 7, dat wil zeggen dat is 49 jaar. En dan die 62 maal 7, dat weet ik zo gauw niet, maar in ieder geval het totaal is 483. Dus tel maar af, ik geloof zoiets, hè. Doe ik dat goed? Nee. 3 moet het zijn dus, hè. Doet er niet toe, want ze worden nergens apart vermeld in de Bijbel. Het gaat om dit bij elkaar, namelijk 483. En daarna nog 1 maal 7, dus daarna nog 7 jaar. Dus 483 jaar en 7 jaar. En de eerste 483 jaar worden gemeten van de uitgang des woords om te doen wederkeren. En ze eindigen bij Messias de Vorst. Dan zouden dus 483 jaren gepasseerd moeten zijn, waarna nog 7 jaren zouden resten tot op het aanbreken van het Messiaanse Rijk. Het Koninkrijk van Christus dus. De 1000 jaren zo je wilt, maar dat is niet goed als ik 1000 jaren zeg, want dat is het nou net niet. Maar het is wel het geopenbare Koninkrijk van Christus hier op aarde. Nou, als je dat nou uitrekent, ik heb het alles gedaan, ik heb het zelfs in een brochure geschreven. Dus ik acht me ontslagen ervan om het heel uitgebreid nu allemaal te gaan staan te vertellen. Maar het is zo dat de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen, dat gebeurde in Nehemia, boek Nehemia. Dan krijgt Nehemia toestemming om uit de ballingschap terug te keren en om Jeruzalem te bouwen, met de klemtoon op het laatste. Krijgt toestemming om Jeruzalem te herbouwen. En dat gebeurt in het 20e jaar van Artaxerxes, of Ahasveros heet het in de Bijbel. Dat is namelijk in het jaar 445 voor onze jaartelling. En in sommige tabellen staat er dan staat er dan 444. Maar dat klopt dus niet, hè. Het is dan min 444, maar het is gewoon 445 voor onze jaartelling. Ik heb geen twijfel aan, die dateringen die zijn zo algemeen bekend dat ik heb geen enkele behoefte om dat in twijfel te trekken. Die periode van 483 jaar begint dus daar, bij het jaar 445 voor onze jaartelling. Dan is het zo dat, dat die gerekend worden tot op Messias de vorst. Want dat staat er in vers 25, tot op Messias de vorst. En dan moet u maar zonder meer van me aannemen dat Messias de vorst de aanduiding is van de gebeurtenissen die plaatsvonden op de dag van de intocht in Jeruzalem. Daar verscheen de Messias als de vorst op een ezel. Zie, uw koning komt op een ezel, zei de profeet, een andere profeet dan Daniel overigens. En op die dag riep men, gezegend is hij die komt in de naam des Heren, gezegend is de zoon Davids enzovoorts. Dat was het. Over de Olijfberg, een beeld van het koninkrijk zelf, naar Jeruzalem, de hoofdstad van het koninkrijk. Nou, als je nou uitrekent hoe dat was, hoe lang dat was, dan blijkt dat precies te kloppen, want dan wordt er gerekend vanaf de eerste Nisan, dat wil zeggen het begin van het godsdienstig jaar van Israël, vanaf de eerste Nisan van het jaar 445 tot op de tiende Nisan, want dat was de dag van de intocht in Jeruzalem, de tiende Nisan van het jaar 32. En dan komt daar een prachtig, schitterend aantal dagen uit. Dat komt namelijk uit, ik zal het eens even opschrijven, 173.880 dagen. Ja, weet je waarom ik het niet opschrijf? Omdat ik nog meer moet aanhalen. En ik zeg, het staat in een brochure, dus ik praat er verder even niet over. Hè? Dus 173.880 dagen komt daaruit als je het netjes omrekent en uitrekent. En dat komt, dus dat is op onze kalender gerekend. Je rekent om de data van de Joodse kalender naar de zogenaamde Juliaanse kalender. Bij wijze van spreken onze kalender. Het is niet helemaal juist, maar bij wijze van spreken. Dan kom je namelijk uit op achtereenvolgens 14 maart van het jaar 445 voor Christus uiteraard, naar het jaar 32 anno Domini. Namelijk, dat was op 6 april. Die datum die we in deze berekening over de leeftijd van de Heer Jezus ook gebruikt hebben. En in de praktijk is dat, komt het overeen met 1 Nisan, 445 voor onze jaartelling en een 10 Nisan van de Hebreeuwse jaartelling, van de Bijbelse jaartelling. En nou is het punt, als je het op de kalender uitrekent, onze kalender is het 173.880. En voor de juiste controle delen we het voor het gemak maar eens even dan door 483 om te kijken of het wel uitkomt. Hè? Want ja, moet je goed luisteren. Dan gaan we weer, hè, van 445 voor onze jaartelling naar 32. En dan kunnen we niet goed rekenen. Zeg maar, dat is dan 477 jaar. En dan klopt het niet, want we moesten hebben 483. He? Ja, het is één minder natuurlijk, want er zat geen jaar nul tussen. Maar ik maak expres die fout, want het klopt sowieso niet. De zaak is namelijk, dat we gewoon kijken of het klopt. We deden die 173.880 voor de gelegenheid door 483, want zoveel jaar had moeten zijn. En wat komt daar dan uit? Wel, dan komt daar uit hoe lang het jaar was. Dan blijkt namelijk dat die 483 jaren die gerekend werden, kortom die 69 weken, blijken te zijn jaren van 360 dagen per stuk. En nou reken ik er wat raar naartoe, dat ben ik me bewust omdat ik het gewoon kort wil doen. Beter was geweest om eerst te laten zien dat het gaat om jaren van 360 dagen. Ik heb me de tijd niet gegund. Laat ik u dan eens verwijzen naar Genesis, de geschiedenis van Noach, van de zondvloed. Daar vinden we dat bepaalde gebeurtenissen, er zat 5 maanden tussen in de geschiedenis van de zondvloed zelf. Er was 5 maanden dat het water op het water, er was, zal ik maar zeggen, dat het water de overhand hadden. En op een andere plaats in dezelfde geschiedenis staat dat het was 150 dagen. Waaruit volgt dat het jaar dus bestond uit 12 maanden van elk 30 dagen. Want 5 maanden is 150 dagen. Het gaat dus om maanden van 30 dagen. En aangezien er inderdaad 12 maanden in een jaar zitten, wordt het jaar dus gerekend als 360 dagen. En nou zegt men tegenwoordig, dat is fout, want het is niet zo. Ja, dat kan wel wezen, het is niet zo. Maar wie zegt dat het niet zo was? Het kan wel zijn dat het jaar nu niet 360 dagen duurt, maar wie zegt dat het toen niet wel zo was, hè? Ik geloof namelijk dat in de dagen van Noach het jaar inderdaad 360 dagen duurde. En de Egyptenaren vonden in ieder geval dat het zo zou moeten zijn. Want die kenden tot heel lang een jaar van 360 dagen, waarna ze inderdaad 5 dagen overhielden. En dan gaven ze iedereen maar vrij en die stonden dan maar niet meer op de kalender, want daar kon je verder niks mee. 5 extra dagen, die hoorden niet in het jaar thuis. Men rekende het jaar 360 dagen. En toen kwam ik op school en toen leerde ik eenvoudig boekhouden. Dus een klein dreigement. Leerde ik eenvoudig boekhouden voor beginners in 3 delen, u kent dat wel. En daar leerde ik dat de bank de maand rekent als 30 dagen. Die 31ste dag kan ze niet schelen. En toen vroeg ik, wat doen ze dan met die 2 dagen die ontbreken aan februari? En daar ben ik nog steeds niet achter. Maar goed, hè? Maar die rekenen 30 dagen. Nou, dat is het hele verhaal. Een jaar, iedereen weet het, een jaar zou 360 dagen moeten zijn. Daar komen de 360 graden van de cirkel vandaan. Want die zijn weer ontleend aan de baan, de veronderstelde baan van de zon, weet je wel. In 360 dagen om de aarde, dan wel aan de zon. Weet ik niet, maar in ieder geval 360 dagen beschrijft hij zijn cyclus. Ik moet me voorzichtig uitdrukken tegenwoordig. In 360 dagen beschrijft hij zijn cyclus, zodat de zon zijn cyclus beschrijft elke dag 1 graad. Nou, en dat zijn er 360. Iedereen weet dat dat zo zou moeten zijn. En dan heb ik het nog niet eens over 36 spaken in het wiel van een fiets, want dat is ook zo. Men weet dat in een cirkel is 36 dan wel 360. Dat is gek, maar het is waar. Er zijn allerlei argumenten voor, maar het leuke is dat er zoveel argumenten voor zijn. Die bevestigen elkaar alleen maar. Nou, zo is het. Ik geloof dat het jaar vroeger zo was. Ik geloof alleen inderdaad dat er een verandering heeft plaatsgevonden, waardoor het niet meer zo is, want later is het kennelijk ook niet meer zo. En dat heeft de Joden niet alleen, maar ook andere volken voor grote problemen gesteld. Maar in ieder geval komt het erop neer dat als in de Bijbel jaren van tevoren worden aangekondigd, blijken ze te duren, 360 dagen. Zodat het jaren zijn niet op het jaar nauwkeurig, maar jaren op de dag nauwkeurig. Dat wordt later bevestigd in dezezelfde profetie, Daniël 9 vers 27, waar we in de 70ste week terechtkomen van de totale cyclus. En die blijkt verdeeld te worden in 2 gelijke helften. Hier in vers 27, waarna volgt in openbaring 12 bijvoorbeeld, maar ook al uit Daniël 8 blijkt het, dat die beide helften elk 1260 dagen duurden. Dus de 7 jaar wordt verdeeld in 2 maal 3,5 jaar en die 3,5 jaar duurt 1260 dagen en dat kan alleen omdat 1 jaar dan 360 dagen is. Dus als een jaar van tevoren wordt aangekondigd, duurt die 360 dagen. Dus lastig rekenen misschien, maar aan de andere kant, als je het één keer weet, is het makkelijk. Nou, en dan is het zo, dat als we rekenen, al gewoon op de kalender van de bewuste datum, de uitgang des woords om te doen wederkeren om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias de Vorst, namelijk de intocht in Jeruzalem, zegt Sir Robert Anderson, want die heeft het uitgevonden. Die zegt, het zijn 173.880 dagen en dat komt precies overeen met 483 maal 360. Kortom, op de dag nauwkeurig waren er 483 profetische jaren om. En mocht je nou zeggen, wat raar dat jaren zijn van 360, dan zeg ik er nog bij. Israël had een maanjaar, dat duurde 354 dagen. Het zonnejaar duurde, naar men veronderstelde, 365,25 dagen. 365 van een kwart dag. Vandaar dat men in 4 jaar tijd een dag extra moet hebben. Vanwege het cijfer achter de komma. En daarna vond men uit dat het niet was 365,25, maar 365,24. Dat scheelt dus een 100ste dag. Zodat in elke 100 jaar vervolgens men een schrikkeldag laat vallen of zoiets. Ik geloof niet dat ik het nou helemaal goed zeg, maar ik was ook niet van plan er helemaal op in te gaan. Dus de zaak is namelijk, als het jaartal deelbaar is door 4, 1600 bijvoorbeeld. 1604, ik kan het beter zeggen, 1604, dan is het deelbaar door 4 en dan is het dus een schrikkeljaar. Maar als het een eeuwjaar is, dan is het weer geen schrikkeljaar, omdat die 100 jaar om zijn, is het weer geen schrikkeljaar. En als het 4e eeuwjaar is, is het weer wel een schrikkeljaar. Dus bij nader inzien is 1600 toch weer een schrikkeljaar. In derde instantie. En begrijpt u het probleem? En het probleem ontstaat alleen maar doordat men niet exact de juiste lengte van het zonnejaar kan overbrengen op onze dagen van 24 uur. Het is niet op de dag nauwkeurig namelijk. Zodat het een grote chaos is. En er komt nog wat anders bij. Als je tegenwoordig een Joodse kalender zou bekijken, zou je zien dat die soms wel een maand langer duurt en bijna 400 dagen kan duren, omdat er een schrikkelmaand en zelfs nog schrikkeldagen in zitten. En de andere keer is die weer heel kort. Maar dat allemaal om het kloppend te krijgen. Om te zorgen dat het oogstfeest niet in januari valt, want dan kan je niet oogsten. En om te zorgen dat je het feest van de eerstelingengarf ook inderdaad kunt vieren op het moment dat er ook een eerstelingengarf op is. En dat is het verhaal. Dus het kan niet afwijken. Er is nooit een mogelijkheid geweest om ervan af te wijken, want dan valt het hele kerkelijk jaar, om zo te zeggen, in duigen. Zie je? Ja, een kind kan dat zien hoor, dat het verloopt. In de loop van een paar jaar zit je weken of zelfs mis. En in de loop van tientallen jaren zit je vele maanden mis. Dus je kunt een heel jaar eruit uit de pas gaan lopen. U weet dat misschien niet, maar tot voor kort vierde men in Rusland kerstfeest in januari. In plaats van in december. En dat komt omdat onze kalender wel, maar hun kalender nog niet, was aangepast aan die 100ste dag. Nou, 100ste dag bedoel ik, hè. Men ging uit van 365,25 dagen, maar het bleek 365,24 dagen te zijn. Het scheelde 100ste dag. In de loop van enige eeuwen zat men inderdaad 11 jaar mis. En toen hebben ze de datum laten verspringen waarbij men, ik meen, 11 dagen heeft overgeslagen. Ik kijk even naar meneer Exiguus. 11 dagen heeft men, dacht ik, overgeslagen om het weer kloppend te krijgen. Maar de Russen deden dat niet, zodat die voortaan kerstfeest vierden in januari. Dat is nu inmiddels niet meer zo, voor zover ik begrepen heb. Of is het nog zo? Ja.
En de oktoberrevolutie viel niet in oktober. Nee, goed.
Maar dat is onze zorg natuurlijk niet.
Hoe komt het dat een atheïstisch land kerstfeest
viert? Nou, kijk, je kunt een land wel atheïstisch maken, maar daarom zijn de mensen het nog niet. Leuk, dat vind ik ook zo leuk, hè. Oh, dat vind ik zo leuk, hè. Godsdienst wordt verboden, maar wij dienen gewoon God. Dat maakt me niks uit. Hè? Ja, daar is het laatste woord niet over gezegd. Maar nu wel, want ik moet natuurlijk nodig weer een heel eind verder. Het blijkt dus, maar ik verwijs naar wat ik erover geschreven heb. Het blijkt dus dat deze 69 weken uitkomen op de dag van de intocht in Jeruzalem, waarna dus nog 7 jaren zouden moeten verlopen om bij het koninkrijk te komen. En dan blijkt het principe van de richteren te worden toegepast. Want dan blijkt, en staat ook feitelijk zo hier in Daniël 9, dan blijkt namelijk dat op dat moment gewoon de klok wordt stilgezet en de daaropvolgende jaren niet worden meegerekend, omdat Israël in ongeloof verkeert en haar Messias heeft verworpen, gelijk het is ten deze dagen. Ten deze dagen, ja. Goed. Ja, zo is het nog. En dat betekent dat die klok nog steeds niet loopt en dat nog steeds slechts deze 483 jaar, dan wel 69 jaarweken om zijn. En dat de 70ste week, kortom die laatste 7 jaar van Israëls geschiedenis tot aan het aanbreken van het Messiaanse Rijk over Israël, die zijn nog steeds toekomst. En wij wachten op het moment dat deze 70ste week alsnog begint. En toen was de volgende vraag, wanneer begint die? En dat is een intelligente vraag. Ik zal eens wat vertellen. Nou wordt het echt ingewikkeld. En u merkt wel, velen van u zullen merken, dat ik nou onnauwkeurig word omdat ik niet meer alles bewijs. En dat komt omdat ik niet elke keer weer hetzelfde verhaal kan vertellen. Dat betekent dus dat ik het al zo vaak verteld heb. En als ik het vaak verteld heb, staat het ook al vaak op een band. En dan zou ik zeggen, nou luister dan op je gemak die banden maar een keer af. Dan zult u wel snappen waar ik het nu over heb. Dus ik hoop dat u wat ik nu ga vertellen over kennisgeving aanneemt. Het is namelijk zo dat wij sinds de intocht in Jeruzalem aan het eind van de 69 weken. Te maken hebben met dat de klok, althans die van de tijdrekening voor Israël, stilstaat. Dat is de intocht in Jeruzalem. Dat is in feite 5 dagen voor de kruisiging. Dus ik had er net zo goed een kruisje van kunnen maken, want het steekt niet op 5 dagen eigenlijk. Hè? Nou goed, vanaf de intocht in Jeruzalem staat die klok stil. De zaak is nu dat wij op grond van de profetieën, niet op grond van de tijdrekenkunde, maar gewoon op grond van de profetieën, verwachten in de toekomst De opname van de gemeente, ik zet altijd een pijltje naar boven bij zo. De opname van de gemeente. De opname van de gemeente namelijk, die tot stand gebracht wordt sinds het einde van de 69 weken. Kortom, wij als gemeente worden als gemeente gebouwd juist in de onderbreking van de geschiedenis van Israël. Ik kan het niet uitleggen, want dan kan ik net zo goed Romeinen 19 en 11 gaan uitleggen enzovoorts. En dat doe ik nou maar eens niet. Maar daar wordt gesproken over Israël terzijde gesteld en hun val is tot zaligheid van de heidenen, kortom, tot zaligheid van ons enzovoorts. En dat kan ik allemaal niet gaan uitleggen. Dat is nou eenmaal zo. Wij als gemeente uit de volkeren worden gebouwd in de tijd waarin de geschiedenis van Israël, althans de heilige, de gewijde geschiedenis van Israël, stil ligt. Daarmee ook trouwens de gewijde geschiedenis van de wereld. En we wachten dus in de toekomst op het weer beginnen van de 70ste week. Nu is het zo dat, voor zover ik weet, die 70ste week van Daniël, dus de resterende 7 jaar, 1 week, maar 7 jaar, ik zal even zo doen, zal beginnen na de opname van de gemeente, zodat we dan een periode hebben van 7 jaren. En die 7 jaren leiden dan tot wat in Daniël 9 vers 24 staat, namelijk die leiden tot het sluiten van de overtreding, het verzegelen van de zonde, het verzoenen van de ongerechtigheden, het aanbrengen van de eeuwige gerechtigheid, het verzegelen van de profetie en het salven van de heiligheid der heiligheden. En dat in verband met uw volk en over uw heilige stad, staat er. En dat gaat dus om het volk van Daniël, en dat zijn uiteraard de Joden. Ik heb het opzet de Joden in plaats van Israël. Ik zeg de Joden, het tweestammenrijk. Daniël zelf was trouwens een Jood en trouwens uit het koninklijk huis. Een van de vorsten, de prinsen uit het huis van Juda was hij immers. Nou, uw volk is dus Joden en de heilige stad is Jeruzalem. Zodat we te maken hebben met een profetie over Jeruzalem en de Joden. Die van toepassing was op de dag van de intocht in Jeruzalem, het eind van de 69ste week. Maar die eveneens weer van toepassing is in de nog toekomstige 70ste week van Daniël. Dat is de term, de 70ste week van Daniël. En ik geloof dat die begint na de opname van de gemeente. Daar kom ik zo op. Namelijk, ik ga even door. De zaak is namelijk dat daarna nog een periode verloopt van 33 jaar, alvorens het zogenaamde duizendjarig rijk aanbreekt. Er zitten 33 jaren tussen de bekering van Israël en het begin van het koninkrijk over Israël en het definitieve vestigen van het koninkrijk over alle volkeren. Dat moet ergens beginnen. Dat is bij Israël. En dan blijkt dat 33 jaar later het gevestigd is over alle andere volken ook. Waaruit dus maar volgt dat in de 33 jaar Israël het evangelie predikt aan die andere volkeren. Nou ja, dat doen de 144.000. Maar kijk, dat is geen chronologie. Dus dat moet ik gewoon even dismissen. Hè? Daar hebben we het een andere keer weer over. Dus ik laat het maar voor wat het is. We gaan even om deze tijdrekenkundige gegevens. De 7 jaar haal ik gewoon uit de 70ste week van Daniël. Dat is makkelijk. Dan ga ik meteen verder. Hoe kom ik aan de 33 jaar, zeggen de mensen. Nou, in de eerste plaats is het zo, dat is de vraag, hoe kom ik aan die tijd die ertussen zit? Wel, die tijd moet er logischerwijze zijn. En die tijd wordt bovendien in sommige profetieën ook genoemd. En zelfs bij name genoemd. Het is namelijk de zogenaamde dag des toorns. Dus deze 33 jaar is de dag des toorns. Maar de vraag is nu, vandaag, hoe kom ik aan de lengte van die periode? Hoe weet ik dat het 33 jaar is? En dan zeg ik wel, dat bleek achteraf heel eenvoudig zijn, maar ik weet nog goed dat ik het vond hoor. Ach man, ik weet nog goed dat ik ermee thuis kwam. Uit de fabriek, want daar vond ik het. Hè? Ja, dat is een goede tip, hè. Op de fabriek vond ik het. En toen kwam ik ermee thuis en zei, vrouw, moet je nou eens luisteren. Toen ging ik een half uur later weer aan het werk, want het was maar een half uur tussen de middag. En toen kwam ik 's middags weer thuis en zei, moet je nou eens horen, want toen wist ik nog veel meer argumenten. Een hele lading. Hè? Maar het argument is, ik heb het voor velen al vaker verteld en ik noem ze nu alleen maar vlug op. Het grote, belangrijke argument is dat uit Openbaring 12, waar gesproken wordt over de vrouw, die een type is van Israël, die bevalt van een mannelijke zoon, die een type is van de gemeente, die wordt weggerukt tot God en zijn troon. Dat is een beeld van de opname van de gemeente. Kortom, de vrouw is Israël uit het verleden. De mannelijke zoon die geboren wordt, dat spreekt over de totstandkoming van de gemeente nu in deze tegenwoordige tijd. En de gemeente wordt weggerukt tot God en zijn troon. Dat is nog profetie, vandaar dat het in Openbaring 12 staat. Zie? En dan staat er dat die vrouw vervolgens vlucht naar de woestijn. Alwaar ze een plaats heeft haar van God bereid. Dat is dan Petra. Zoek het maar eens op in de Atlas. Petra. De plaats haar van God bereid in de woestijn. Alwaar zij in ieder geval gevoed wordt. Ik zeg het maar met eigen woorden, gemakshalve. Waar zij gevoed zal worden 1260 dagen. Ja. En het verhaal is dan dat de mannelijke zoon wordt geboren en weggerukt tot God en zijn troon is de opname van de gemeente. Daarna breekt er inderdaad een periode aan van 1260 dagen, want dat is inderdaad de lengte van de helft van de week. Namelijk 3,5 jaar van 360 dagen. Dat is heel gemakkelijk. 3,5 jaar van 360 dagen, dat is 1260 dagen. En dat die 70ste week verdeeld werd in twee gelijke helften, dat stond in Daniël 9 vers 27. Dus dat wisten we al, en tijdrekenkundig komt er dus precies overeen. En meer zeg ik er nu niet van, want het gaat mij om de grote lijn en de exacte gegevens. Dan ga ik verder, want in Openbaring 12 is sprake van een vrouw, namelijk een Israëlitische, want het is Israël. Die bevalt van een mannelijke zoon en daarop wordt dan toegepast Leviticus 12, de wet op de reiniging van de kraamvrouw. En in Leviticus 12 staat dat als een vrouw zaad zal gegeven en een knechtje gebaat zal hebben, zal zij 7 dagen onrein zijn. Wel, die 7 dagen hebben we profetisch al, want het is gewoon die hele 70ste week. Dat is namelijk 7 jaren. Ze zal 7 dagen onrein zijn en vertaald naar de profetie is het 7 jaren. En dan staat er, daarna zal zij 33 dagen onrein zijn. En dat is wat we zochten, namelijk hoe lang de daaropvolgende periode zal duren. Nou, dat is 33 dagen dan. En dus omgerekend 33 jaren. En zo kom ik daarop. En over die tijd staat, niets heiligs zal zij aanroeren en tot het heiligdom zal zij niet komen. Dat betekent de tempel. En profetisch toegepast betekent het inderdaad dus dat de heilige dingen nog even op zich zullen laten wachten. En dat de bouw van de tempel, namelijk het komen tot het heiligdom, dat de bouw van de tempel ook op zich zal laten wachten. Zal nog niet meteen beginnen, maar pas later. En kent u dat verhaal? Ik ben nu snel hoor. Want ik heb het bij andere gelegenheden allemaal al verteld. Dit. Nou, dat verhaal van de tempel wordt nog niet gebouwd. Dat gebeurt pas later. Dat komen we tegen in 1 Koningen 6, waar we vandaag ook al geweest zijn. Of daar in de buurt. Want dan wordt het tot David gezegd dat hij niet de tempel zou bouwen. Hoewel hij dat graag wilde en hoewel hij het ook helemaal voorbereid had. En bovendien de fondsen ervoor bijeengebracht had. Maar staat er zijn zoon zouden doen, Salomo. En die deed het dan ook. En dan zijn we bij David. En dan is de volgende vraag, hoe lang regeerde David ook alweer? Er zijn mensen die langer meedraaien dan vandaag. Hij regeerde 40 jaar, namelijk 7 jaar in Hebron en 33 jaar in Jeruzalem. En daar hebben we dus dezelfde cijfers. En hij bouwde de tempel niet, hij bouwde het heiligdom niet, het kwam pas later. Nou, dan zie je hoe ik een verbinding leg van Leviticus 12, ineens naar de geschiedenis van David. Maar het is een volmaakte parallel, 7 en 33. Nou, dan ga ik nog even door, want ook zo kunnen we er nog een paar. Dan hebben we dat Mozes, die ging de berg op. En die was 40 dagen op de berg. En hij was daar eerst tot op de 7e dag. He? In de duisternis, halverwege de berg. Daarna moest hij hoger op en ontmoette hij de Heer. Vertoonde de Heer zich aan hem. En bleef hij dus totaal daarna nog 33 dagen op de berg. Dan heb je precies hetzelfde, 40 verdeeld in 7 en 33. En op de grens van die beide, op de grens van 7 en 33, ziet Mozes de Heer. En op die grens van 7 en 33 wordt David koning over heel Israël. Dat is bijna hetzelfde, hè? Hoor je dat? Mozes ziet de Heer en de Heer wordt daar koning over heel Israël. Of je kunt dus zeggen, David, of Mozes wordt koning over Israël, zo zou je het ook kunnen zeggen. Moet je voor koning nog wat anders, een ander woord bedenken, maar zo is het toch. Nou, en zo was het ook met de reiniging van de kraamvrouw, want na 7 dagen en voorafgaand aan de 33 staat er, wordt het vlees zijner voorhuid besneden. En besnijdenis is een beeld van dood en opstanding. Is een beeld van het wegnemen van de sluier, van de omhulling en het openbaar maken van wat verborgen was. Eigenlijk gewoon het openbaar worden van de Christus of het openbaar worden van de nieuwe schepping. Dat is hetzelfde als dat de Heer zich aan Mozes openbaart. En bovendien bij zijn openbaring wordt hij koning. En anders lees je openbaring maar eens, hè. De openbaring van Jezus Christus. En dan blijkt dat hij koning wordt. Dat is precies. En dan zijn we er nog niet, want dan heb ik ook nog voor u de geschiedenis van Thomas. Die leerde ik op de zondagsschool trouwens al. De bekering van Thomas vond plaats een week na de opstanding van Christus. Toen men weer bijeen was in de opperzaal. En daarna duurde het nog 33 dagen dus tot aan de hemelvaartsdag. Want vanaf de opstanding tot zijn hemelvaart was 40 dagen. En vanaf de opstanding tot de bekering van Thomas was 7 dagen. Dus hij precies hetzelfde verhaal. De bekering van Thomas en dus de bekering van Israël vond plaats op de grens van 7 en 33. Nou, de bekering van Israël vindt plaats inderdaad aan het eind van de 70ste week van Daniël. Daar verschijnt dan ook de Heer, daar openbaart de Heer zich aan Israël op de Olijfberg. Of in de opperzaal, of op de Sinaï, het was allemaal hetzelfde. Of in de tempel. Dat kan allemaal. Nou, toen was ik er nog niet, want volledigheidshalve moet ik u dat ook nog meedelen. De geschiedenis van Jozef in Egypte. Ik heb net die dubbele cijfers in Egypte genoemd. Hè? Nou, zal ik u nu laten zien. De geschiedenis van Jozef in Egypte. U weet allemaal hoe dat ging. Jozef kwam in Egypte en zat in de gevangenis. Dat heeft te maken met de tijd van de gemeente nu, profetisch. Waarbij wij gevangenen zijn van Christus Jezus. Zoals de schenker en de bakker gevangen zaten bij Jozef. Ja, en die 276 man in het schip bij Paulus, maar daar hebben we het nou even niet over. Hè? Maar dat is ook zo, ja. Dat klopt, ja. Nou goed, de gevangenis, waarna volgt die droom van de farao over 7 vette jaren. Nee, ik zal het er niet onder schrijven, want dan krijgt u verkeerde associaties. Ik zal het hier schrijven zo. 7 vette jaren zouden komen, zegt Jozef, nadat hij bevrijd is. En dan 7 magere jaren. En even gauw, hè. Jozef was, hoe weet ik het uit mijn hoofd, hè. Gewoon door jaar in, jaar uit, af en weer. Hoe zit dat toch met die leeftijd? Wat is het toch mee, hè? Op de duur leer je het dan, hè. Schiet het naar boven, hè. Nou, hij was 30 jaar toen hij uit de gevangenis kwam en koning werd. Net als David, trouwens. Dat was 30 jaar. Vanaf dat jaar begonnen 7 vette jaren, zodat hij daarna 37 jaar was. En dan kwamen de 7 magere jaren, zodat hij daarna 44 jaar was. En zoals gezegd, wat voor Jozua gold, gold voor Mozes, of voor Jozef. Er staat 2 keer, want het was in Egypte. Er staat 2 keer dat hij 110 jaar oud werd. Dus hij werd 110. En vanaf zijn 44-jarige leeftijd tot 110-jarige leeftijd is dus 66 jaren. Maar het is in Egypte. Dus het zijn de dubbele cijfers. Zodat we ze door 2 delen. En dan krijgen we netjes 3,5 en 3,5 en 33. En dat is waar we het de hele tijd al over hebben. Waarna we toch nog terugkeren in Leviticus 12. Want daar staat, als een vrouw zaad zal geven, een knechtje gebaat zal hebben, zal zij 7 dagen onrein zijn en 33 dagen. Maar als ze een meisje gebaat zal hebben, zal zij 14 dagen onrein zijn en daarna nog 66 dagen. Zodat we ook daar de dubbele cijfers zien. Nou, ik dacht dat dat bewijs genoeg was. Het is een typologisch bewijs. Maar ja, het is nou eenmaal profetieën, hè. Maar zo zie je dat je chronologische gegevens gewoon uit de profetieën en dus ook uit de typologie kunt halen. Als er niks anders is, doe je het gewoon zo. Nou, en dat is het dan. Zo kunnen we dus de 70ste week verbinden aan de tijd die erop volgt. 33 jaar. 33 jaar tot aan het begin van de bouw van de tempel, zal ik maar zeggen. En tot op Salomo, de vredevorst. Want dat leerde ik ook vroeger al. David is een type van Christus bij zijn wederkomst als hij zijn koninkrijk opricht. Want dat is wat David deed. En Salomo is een type van de wederkomst van Christus in zijn koninkrijk nadat het opgericht is. En dan heb je de hele geschiedenis compleet. En dan de 1000 vrouwen van Salomo zullen wel verband houden. Dus met de 1000 jaren die volgen. Maar ik zeg er meteen bij. Dat aangezien het verleden. De 69 weken. Het ging om jaren van 360 dagen. Is dat dus ook zo bij de 70ste week. Het zijn 7 jaren van 360 dagen. En de daaropvolgende 33 jaar zijn ook 33 jaren van 360 dagen. En de 1000 jaren, het 1000-jarig rijk duurt inderdaad 1000 jaar, maar dan wel 1000 jaren van 360 dagen. waarna Satan weer wordt losgelaten enzovoorts, en waarna hij de volkeren verleidt. En dan volgt nog een korte periode, tot aan de jongste dag, waarvan de Bijbel zegt dat we dat niet weten, en ik weet het ook inderdaad niet. Dus hij heeft gelijk. He? Maar tot zover kunnen we de lijst nog volgen. Dan zitten we nog met één probleem. Dat is namelijk de tijd waarin wij nu leven. De tijd sinds, laten we zeggen, de dagen van de Heer Jezus. Daar komt het ongeveer op neer. Tot aan de dagen van de opname van de gemeente. En je hebt nou gezien dat we chronologische gegevens putten uit de typologie. Uit de oud-testamentische gebeurtenissen, wetten of weet je veel waaruit. Achteraf. Ik kan het ook niet helpen dat je gewoon bestudeert, want ik zal u zeggen hoe ik hieraan gekomen ben aan die 33 jaar. Ik wist namelijk aan de ene kant dat die periode hier zat. Ik wist niet dat het 33 jaar was, ik wist dat het een periode was. En ik heb toen ook al geweten en ook wel bekendgemaakt, gepredikt zal ik dan maar zeggen, dat verband hield met dat het de zevende bedeling, net als de Sabbat, begint halverwege de zesde, maar dan in verband met Israël. Want de hele zesde bedeling is de bedeling van de volheid der tijden. Dat is namelijk deze totale 40 jaar. Dat is de tijd waarin het koninkrijk gebouwd wordt. Maar Israël gaat het koninkrijk al in voordat de volkeren erin gaan. Namelijk aan het eind van de 70ste week. Zodat de Sabbat, namelijk het koninkrijk, of de dag des Heren, zo zou ik het moeten zeggen, begint, terwijl voor de wereld de zesde dag nog gewoon voortduurt. Dat wist ik wel. En dat is al typologie natuurlijk. Maar daarna volgde dat ik die geschiedenis van de Heer Jezus uitrekende, namelijk ook zijn leeftijd en zo, 12.600 dagen. Dat betekent in de praktijk dat hij 34 jaar oud was. Om precies te zijn 34,5 jaar exact op de kalender. Namelijk geboren op 15 Tisri en gekruisd op de zevende maand dus. En gekruisigd op de 15e Nisan, dat is de eerste maand. Dus dat is precies op de kalender 34,5 jaar. Maar ik heb u laten zien dat de leeftijd bij de intocht in Jeruzalem was. Het was 12.600 dagen en dat betekent dat het niet was 3,5, maar dus 35 jaren van 360 dagen. Precies, de dag nauwkeurig. En dan weet je waar je dan mee blijft zitten? Iedereen zegt toch dat hij 33 jaar oud was? En dan kun je niks anders meer doen dan een goede concordantie pakken en het getal 33 erin opzoeken. En dan kom je al die schriftplaatsen tegen die ik u net genoemd heb. Leviticus 12 Ja, dan kom je die periode tegen, van David en zo. Nou, dat is voldoende om op het spoor te komen. En dan liep ik dan nog altijd in gedachten rond met de 66 jaren van Jozef, waar ik niks meer aan kon. Maar ik hoef het alleen maar toen twee te delen. Maar je moet ze eerst in je hoofd hebben zitten als probleem wat nog opgelost moet worden. Om het te kunnen realiseren op het moment dat het nodig is. Dat is het verhaal. Nou, zo doe je Bijbelstudie. Dan ineens, dan schiet het allemaal op zijn plek en dat is het dan. En zo is het hiermee gegaan. Nou goed, het probleem wat we nog hebben is de aansluiting van de... van het verleden naar de toekomst. En we halen dat uit de typologie. En ik kan het ook niet helpen. Maar op een gegeven moment las ik ook Jozua 3. U toch ook? He? Dat kan toch dat je toevallig bijvoorbeeld vandaag, vanmiddag of zo, Jozua 3 leest en zegt, wat betekenen die 2000 L hier eigenlijk? Zoals vorige keer iemand vroeg, wat betekent nou die 300 jaar van Hesbon? He? Ja, dan wil je dat weten. En dat doen we nou dus ook. Dan lees ik Jozua 3... Ik doe het weer snel hoor, ik laat u alleen maar zien waar de connecties liggen. Jozua 3. Jozua maakte zich des morgens vroeg op, vers 1. En ze reisden van Sittim en kwamen aan de Jordaan, hij en al de kinderen Israëls. En zij vernachten al daar. Eer zij vertrokken, en dan vers 2. En het geschiedde dat de ambtlieden op het einde van 3 dagen... Hé, wat gebeurde er op na 3 dagen? Moet je zo weer... Wat gebeurt er na 3 dagen? Opstanding. Dat is het. Zie, dat moet je gewoon weten. En dat hier ook. Lees je dit en denk je meteen aan de opstanding. Het gebeurde na verloop van 3 dagen. Vertaald met aan het einde van 3 dagen. Ambtlieden door het leger gingen. En dan staat er. En zij geboden het volk zeggende. Wanneer gij de ark des verbonds des Heeren uw God ziet. Nou, als ik de tabernakel nog eens bespreek. Zal ik u uitleggen dat de ark des verbonds een beeld is van de opgewekte Christus. Gaat hij dus over opstanding. Dat klopt dan dus, hè? Ja, dat leer je op de zonderschool al, weet u wel. Met flanelbord. Hebben we dat nooit meegemaakt? Goh. He, met flanelbord erbij, Ark des Verbonds. He? Nee? Nou, dan ga je eens een keer naar het Bijbels Museum in Amsterdam. Daar staat een prachtmodel van dominee Schouten in de tijd, die er ook een verschrikkelijk mooi boek bij geschreven heeft. En die man was niet eens evangelisch of dispensationalistisch en hing niet van aan de bedelingenleer of wat dan ook. Die was gewoon gereformeerd, geloof ik. En die schreef een geweldig boek over de typologische betekenis van de tabernakel, waarna men vervolgens besloten heeft om typologie taboe te verklaren. Maar het model wat hij gebouwd heeft, ik heb nog nooit een mooiere gezien, staat er nog steeds, kun je zo bezichtigen. Het is meer dan 100 jaar oud als je mij vraagt. Ik weet niet precies, maar ik dacht het wel. Nou, daarna schreef ook Johannes de Heerder een boek over, maar die schreef het naar aanleiding van het boek van Schouten. En zo zit de wereld in elkaar natuurlijk. En daar zijn we blij mee, want dan blijft het tenminste een beetje, wordt het levend gehouden, ja. En Johannes de Heer was hervormd, zoals u weet. Nee, ja, dat bedoel ik serieus. Dat vind je nu niet meer in die kerken, maar het was er ooit wel. Ze nemen het ons kwalijk dat wij hebben geconserveerd wat zij hebben vergeten. Dat is het eigenlijk. He? Nou goed, er staat dan, wanneer je de ark des verbonds des Heeren uw schat zit, en de Levitische priesters dezelfde dragende, verrijst gij lieden ook van uw plaats en volgt haar na. Dat is natuurlijk mooi en is ook duidelijk dat men de ark des verbonds moet volgen. Men moet namelijk de ark volgen die immers een beeld is van Christus. En die moet men volgen. Maar verrassend is het als we dan lezen dat er nochtans ruimte zij tussen uw lieden en tussen dezelfde. Bij de 2000 ellen in de maat, dat wil zeggen dat er 2000 ellen afstand moest zijn tussen de ark en het volk. In de praktijk is dat toch een hele kilometer. Dat is flink wat hoor. Dan verdwijnt zo'n ark aardig uit je gezichtsveld, hoor. Zeker als je niet op de voorste rij loopt. Hè? Dat zie je niet meer. Nee. Nou, en dan staat er, en nader tot dezelfde niet, opdat gij die weg weten die gij gaan zult. Nou, als je dit gewoon kausaal uitlegt, dan zeg je, als je dit niet verdwalen wil, en als je de weg wil weten die je gaan zult, moet je vooral dicht achter de ark blijven, zodat je niet uit het oog verliest. Vooral verbinding houden. Zie? Maar er staat, nee, de weg die gij gaan zult, is juist een weg waarbij men de ark uit het oog zal verliezen. Dat is wat Israël hier geleerd wordt. Dat er in de toekomst een periode zou zijn waarin Israël het zicht op de Messias, op de opgewekte Christus, zou kwijtraken. Waarna volgt dat het al niet kon gebeuren voor zijn opstanding. Want toen was hij er nog niet, laat staan dat men het zicht op hem zou kunnen kwijtraken. Zodat de conclusie is dat het zou gebeuren na zijn opstanding. Wel, ervoor kon niet en daarna, dat moet dan wel. Wanneer precies, dat weten we dan nog even niet. Hè? Maar goed, dan gaan we verder. Het gaat erom dat zij een weg zouden leren, maar die weg, de essentie van de weg is niet dat het de weg zou zijn van de ark zelf, want dan hadden ze gewoon met de ark mee kunnen lopen. De essentie van die weg is dat het een weg zou zijn zonder de ark. En waarbij men de ark kwijt zou zijn, waardoor er afstand zou zijn tussen Israël en de ark. Afstand tussen Israël en haar Messias, dat is de betekenis. En let wel, dit staat in het Oude Testament. Nou, dan ga ik verder. Want gij lieden zijt door die weg niet gegaan gisteren en eergisteren. Zo van Denklomt is een onbekende weg. Wel, ze gingen 40 jaar door een onbekende weg. En 40 jaar lang moesten ze dicht bij de ark blijven. De ark volgen of de wolkolom of de vuurkolom volgen. Maar hier moesten ze juist afstand houden omdat er iets bijzonders was wat hierin werd uitgebeeld. Want in deze afstand wordt uitgebeeld de tegenwoordige tijd waarin Israël het zicht op haar Messias is kwijtgeraakt. Waar is de Messias? Waar was de Messias? Ik stel de vraag wel meer. Ik heb moeite om het te vragen. Maar waar was de Messias gisteren en eergisteren? En 40 jaar geleden? En 45 jaar geleden? Waar was hij toen? Nou, Israël zag hem niet, in elk geval niet. Dat was duidelijk ook, hè? Hoef ik verder ook niet op in te gaan. Nou, de zaak is nu dat deze afstand van 2000 L dus moeilijk wat anders kan voorstellen dan de periode, de tijd van vandaag, waarin God zijn volk terzijde gesteld heeft. Die tijd is niet eindeloos. Er komt een eind aan. God is zijn volk niet verstoten, zegt Romeinen 11. God heeft het volk wel terzijde gesteld, dat is waar. En het is gevallen, het is gestruikeld. Het heeft de Heer niet bijgehouden, zal ik maar zeggen. Nou, dus begrijp me nog goed. De 2000, ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. De 2000 ellen staan voor de tijd Hoe lang zou die tijd nou zijn? Daar kun je toch nooit meer wat anders van maken dan 2000 jaar. Waar nog volgt dat het woord L niet zozeer aangeeft een speciale maat, maar het woord L staat voor alles wat maat heeft. Een maat is sowieso een L, ongeacht hoe lang die L dan precies is. Er staat gewoon eigenlijk 2000 maten, 2000 eenheden, vertaalt het altijd maar met L. Maar goed, daar ga ik niet over reden twisten. Maar daar kun je nooit meer wat anders van maken. En ik kan het toch ook niet helpen dat ik die gedachte heb als ik het lees. Ik wilde gewoon weten waarom het er staat. Dat is toch goed, de bestudering van het woord van God. En zou dat soms deze 2000 jaar kunnen zijn? Ja, ongetwijfeld wat anders. Wat zou het nou anders kunnen zijn dan dat? En aangezien het profetisch is, gaat het dus om 2000 jaren van 360 dagen. Ja, het scheelt 5 jaar, minstens 5 jaar, 5 dagen per jaar. En over 2000 jaar is dat heel wat jaren hoor, dat scheelt. Dus het is 2000 jaren van 360 dagen, gerekend vanaf de ark. En daar staat er namelijk dat de ark de Jordaan in zou gaan, want ze gaan niet door de Jordaan trekken. Op de derde dag, dat wil zeggen, het spreekt over opstanding. Ze trekken door de Jordaan, maar trekken door de Jordaan is ook een beeld van opstanding. Mag het gedoopt worden in de Jordaan ook hoor. Moet dus ook trekken door de Jordaan. Ongeacht aan welke kant je er weer uitkomt. Zolang het maar de bovenkant is. Hè? Anach en nou. Hè? We moeten naar boven geboren worden. Zegt de schrift. Zo is het. Nou. Dus het wordt gerekend vanaf dat de ark de Jordaan ingaat. En dat betekent dat aangezien de ark een type is van Christus, is het ingaan van de ark in de Jordaan een beeld van het lijden en sterven, eigenlijk de dood van de Heer Jezus. Zodat ik 2000 jaren begin te tellen. Ja, ik ben heel argeloos hoor. Ik begin gewoon 2000 jaren van 360 dagen te tellen bij de kruisiging. Of beter, omdat het namelijk de klemtoon ligt op de opstanding, begin ik het te tellen bij de dag van zijn opstanding. Maar aangezien het maar 3 dagen scheelt, maakt het me ook niks uit ook. Maar normaal gesproken reken ik dan eigenlijk vanaf de dag van zijn opstanding, reken ik 2000 jaren van 360 dagen tot wat? Wel, tot het Israël hem ingehaald heeft. Want de ark zou blijven staan op de bodem van de Jordaan. Maar Israël zou gewoon doorlopen en dus de 2000 L alsnog afleggen. Toch? Zodat de 2000 jaren gemeten worden niet tot aan de opname van de gemeente, want dat heeft er niks mee te maken, maar tot aan de definitieve bekering van Israël. En de definitieve bekering van Israël vindt er eenmaal plaats aan het eind van de 70ste week. 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. Zodat ik 2000 jaren reken vanaf het eind van de 69ste, wel nogmaals, steek niet op één dag. En dan reken ik het tot aan het einde van de 70ste week. Hier dus. Nee, sorry, dan doe ik het fout. Kijk zelf niet goed. Tot hier, want dat was de bedoeling. Tot aan de wederkomst van Christus op de berg, op de Olijfberg. Hè. Dat is dus 2000 jaren. Nou, ik schrijf wel erg onduidelijk. 2000 jaren van 360 dagen. En dan wil je natuurlijk weten waar we dan uitkomen. Wel, we rekenen dat vanaf het jaar 32, uiteraard. Hè? En nogmaals, steek niet op de dag, maar ik neem het jaar 32. Dat jaar wat we al een paar keer in een berekening gehad hebben, het blijkt zo aardig uit te komen. Dus we rekenen 2000 jaar vandaan. Dus wat doen we dan? Dan moet ik even kijken of ik nog een stuk bord kan vrijmaken. We vermenigvuldigen 2000 met 360, want dat moet het worden en dan krijgen we het op de dag nauwkeurig. Wel, ik zeg niet dat ik het op de dag nauwkeurig uitreken, maar ik doe het dan wel toch zo nauwkeurig mogelijk. He? En dan kom ik uit op 720.000 dagen. Wel, dit delen we weer door de werkelijke lengte van het jaar op onze kalenders. Want we willen toch een datum op onze kalenders hebben. Dus we delen het door zo nauwkeurig mogelijk. Het Gregoriaanse jaar voor de insiders. We delen het dus door 365,24. Nauwkeuriger weet ik het niet en vind ik ook niet nodig. Want het doe op een seconde nauwkeurig hoeft niet, hè? Nee, nou. Dus dan komt daar uit, volgens de computer dan altijd nog, 1971,2, daar heb ik 1 cijfer achter de komma gerekend. Zoveel jaren zijn het dus op onze kalender. Sinds het voorjaar van het jaar 32. Zodat ik er minimaal nog 31 jaar bij moet tellen om aan een jaartal te komen. Volgt u dat? 1971 is niet een jaartal. Dat is gewoon, het is gewoon zo dat 2000 jaren van 360 dagen is hetzelfde als 1971,2 jaren, zolang als wij ze kennen. En op onze kalenders. Hè? Nou goed, dan moet ik daar nog bij tellen, dus de verlopen eerste 31 jaren van onze jaartelling. Dus vermeerderen met minimaal 31. En daar komt dan uit, want dus zelfs dat kijk ik even af. Daar komt dan uit 2002,2. En nog wat. En in welk jaar is dat dus? Ja, je moet even af. Hè? Als je nou afrondt op een heel jaar, op een jaartal, moet je even oppassen. Dat is dus niet 2002, maar dat is 2003. Het is voorbij 2002, dus het is in 2003. Waar in 2003? Ja, dat weet ik ook niet hoor. Want er komt er nog bij, als ik exact een datum wil hebben, zou ik hem toch liever hebben op de Joodse kalender. En daar ben ik nou niet mee aan het werk, dus dan weet ik het helemaal al niet meer. En de Joodse kalender is heel slecht mee te rekenen vanwege die schrikkel maanden en alles die erin zitten. Dat is helemaal een ramp. Dat is nog vele malen moeilijker dan onze kalender. Dus daar begin ik al helemaal niet aan, maar ik zeg dan gewoon 2003. Zodat ik verwacht dat in 2003 plaatsvindt de bekering van Israël en de wederkomst van Christus op de Olijfberg. Ja, ik kan het ook niet helpen, maar excuses. Maar ik heb het onder mijn werk in de fabriek gevonden. Ik was er niet echt naar op zoek, maar ja, als je één keer weet, het is 2000 jaar van 360 dagen, wil je toch even weten op welke datum dat dan uitvalt. Want als je je werk niet afmaakt, vinden ze het ook niet goed. He? Dus maak ik dat af en dan kom ik daarop uit. Ik geef geen garantie. Ik heb geen aandelen in levensverzekeringen of wat ook. Nou, dan gaan we nog even verder, want ik ben er nog niet hoor. Want ik ken namelijk nog een periode uit de Bijbel. De langste periode die genoemd wordt in de gehele Bijbelse geschiedenis. En dat is de periode die door Jehova's getuigen gebruikt werd om hun eigen, hoe heet zoiets, vereniging, club, of zo, kerk, te installeren, op te richten. Dat berust namelijk op Daniël 4 en Daniël 5. Dat zijn de meest onbekende profetieën van Daniël. Nog onbekender dan die van de 70 weken dus. En nog onbekender dan die van hoofdstuk 11. De Ptolemeeën en de Seleuciden. Wat betekent dat nou als een boom wordt afgehouden? Kijk, de geschiedenis dus van een boom die mooi opgroeit. De vogel des hemels nestelt erin. Het vee staat eronder, want er is een mooie schaduw onder. Het was helemaal prachtig en tot het hele land was die boom te zien. De hele wereld kon die boom zien. He? Het was een wonderboom, maar dan niet die van Jona. Nou, en dan, dan wordt er gezegd in de profetie, hou die boom om. En laat 7 tijden voorbij gaan. En weet je wat nou zo aardig is? Er is een profetie met betrekking tot Babel. Dat staat er ook bij. En het leuke van de profetie vind ik echt waar. Dat vind ik grandioos. Sowieso in de Bijbelse profetie. Dat onze mogelijkheid wordt aangereikt om de profetie niet te hoeven bestuderen. Want wie het niet weten wil, wat de echte betekenis is, hoeft het ook niet te weten. Moest goed over nadenken. Dat is de hele Bijbel door zo. Maar in deze profetie ligt het er zo dik bovenop. Want er wordt namelijk meteen een verklaring van de droom op zijn minst gesuggereerd. Kortom, er wordt een idee aan de hand gedaan wat de vervulling van die droom zou kunnen zijn. Want de antwoord is dan, de boom is Babel. Nou ja, en leta semwa en zo, zei Nebukadnezar. Dus, want hij sprak goed Frans. En hij zei dus, de staten ben ik. En dat betekent dat de boom was Babel, maar Babel was Nebukadnezar, zodat Nebukadnezar werd afgehouden, om zo te zeggen. En hij werd krankzinnig, staat er allemaal bij, in hetzelfde hoofdstuk. En zijn deel was met de ossen des velds en die at gras en zo. Raar, hè? Nou ja, goed, maar in ieder geval, dat staat er. En dat is het antwoord op de vraag, wat betekent die profetie, is dan eenvoudig. De boom zou afgehouden en 7 tijden zouden voorbij gaan. Wil zeggen dat Nebukadnezar krankzinnig worden, zou worden en na 7 jaar, dan wel 7 dagen, want niemand weet hoe lang, misschien 7 maanden, zou hij weer een fatsoenlijk mens worden en in zijn heerlijkheid hersteld worden. En dan is de volgende vraag, dat is mijn vraag, waarom staat zoiets nou in de Bijbel? En wat moet dat in het boek Daniël? En dan zal ik u vertellen, niet alleen de droom spreekt over Babel, ook Nebukadnezar spreekt over Babel. De boom is Babel, Nebukadnezar is ook Babel, en hen beiden overkomt hetzelfde. In de droom overkomt het de boom dat die wordt afgehouden en na 7 tijden weer uitbot. Het wordt weer een boom, staat er allemaal niet bij, maar er staat gewoon dat het na 7 tijden weer zou gebeuren. Waarna Nebukadnezar hetzelfde overkomt, gedurende 7 tijden, weet ik veel hoe lang, blijkt zijn heerlijkheid hem ontnomen te zijn, zijn koninklijke luister wordt van hem weggenomen, maar na 7 tijden wordt hij in zijn koninklijke heerlijkheid hersteld. Zo staat het er. En dat betekent, wat mij betreft, betekent het dat het koninkrijk, de heerlijkheid dus, de koninklijke heerlijkheid van Babel, de stad dus, zou worden weggenomen. Zoals het gebeurde bij de boom en met Nebukadnezar. Want luister nog eens even goed. Bepaalde waarheden zou het horen officieel 2 maal minstens in de Bijbel te staan. Want bij 2 of 3 getuigen moeten minstens 2 zijn. Nou, er zijn 2 profetieën direct naast elkaar die getuigen over de val en herbouw van Babel. De een is die van de droom van Nebukadnezar, de ander is die van de geschiedenis van Nebukadnezar. Beide in hetzelfde hoofdstuk. En de zaak is deze, dat zal ik u dan meteen vertellen, dat er 7 tijden gerekend zouden moeten vanaf de val van Babel tot aan het herstel van Babel. Herstel van Babel? Ja, wat dacht u dan, heb je Openbaring niet gelezen? Daar heb je Babel. Openbaring 17. In Openbaring 17 dat Babel, staat dat Babel de hoofdstad is van de wereld. Dat moet nog gebeuren. Babel de hoofdstad van de wereld. Precies zoals het dat vroeger was. En nu niet meer is. Maar 7 tijden na de val zou Babel weer de hoofdstad van de wereld zijn. Nou is de vraag wanneer beginnen die 7 tijden. Zeggen de Jehovah's getuigen. Dat was in 536. Want toen viel Babel. Want er werd de stad veroverd door Darius de Meed. Of door Kores de Pers, net wat je ervan maakt. Kortom, het Babylonische Rijk werd veroverd door het Medo-Persische Rijk. En in heel wat museums en in boeken kun je mooie prenten, tekeningen vinden over de val van Babel. De verwoesting van Babel. Maar Babel werd niet verwoest en Babel viel niet. Het is nooit gebeurd. Toen zeker niet. Weet je wat er gebeurde? We lezen dat ook in de Bijbel hoor, namelijk in Daniël 5. Daar lees je namelijk dat gewoon de stad veroverd werd, maar niet verwoest werd en ook niet viel. Gewoon de Meden en de Perzen kwamen binnen. Volgens Herodotus kwamen ze gewoon over de bodem van de drooggelegde Eufraat, want ze hadden meneer Leegwater erbij gehaald. Die hebben ze het ding leeg laten pompen. Of zoiets. Ze hebben in ieder geval een dijk gelegd en de rivier omgeleid. Weet je veel. En zijn ze over de bodem van de Eufraat zijn ze de stad binnengelopen. Door de waterpoort of zo, hè? Oh nee, dat was een sneek. Nou goed. Maar zo gebeurde. De stad werd niet veroverd. De stad viel niet. Er was geen strijd. Men gingen gewoon zitten en zeggen, jullie maar weg. En Daniël zat er toevallig ook. En wat gebeurde er met Daniël? Niks. Die bleef gewoon zitten. De hele regering ging gewoon door. Alleen er werd gezegd, en van nu af aan is dit een Medo-Persisch koninkrijk. Kortom, er ging vrijwel zonder slag of stoot. Daar komt het op neer. Babel viel niet. En als je nou een echt goede encyclopedie hebt, dat weet u langzamerhand, hè? Dus dan moet je een goede quiz meedoen. Een echt goede encyclopedie, daar leest u dan in dat Babel niet viel, maar wat u daarin leest is dat in 482, dus vele jaren later, Babel niet viel, maar Babel werd systematisch afgebroken en ontheiligd. De muren werden afgebroken, bepaalde gebouwen werden gesloopt. Weet u waarom? Omdat die koning van die Meden en de Perzen, dat was trouwens een bekende, dat was namelijk de echtgenoot van Esther. Ja. Die had zo'n last van die lui daar in Babel, want Babel was wel officieel de hoofdstad, maar de residentie was op de burcht Susan. Nou, dat is voor Nederlanders makkelijk, want u weet hoe dat hier in Nederland is. Onze hoofdstad is Amsterdam, maar de residentie is Den Haag. Nou, en als Amsterdam al te moeilijk gaat doen, zegt Den Haag, pas op of we breken de paleis op de Dam af. En de walletjes. Nou, de stadsmuur bedoel ik. De stadsmuur bedoel ik. Maar vroeger waren de wallen de stadsmuren. Ja, ja. In Elburg hebben ze nog steeds geen stadsmuren, maar wel wallen. Nou, goed. En dat is dus wat er gebeurd is. Die meneer Esther, dus de man van Esther, Ahasveros, die dus, ik meen in het vierde jaar van zijn regering, als ik het wel heb, maar ik verdwaal natuurlijk in mijn aantekeningen, maar ik meen in het vierde jaar van zijn regering, liet hij officieel de koninklijke waardigheid aan Babel ontnemen. Babel hield op hoofdstad te zijn en de muren van Babel werden ook gesloopt. Ja, het was in het vierde jaar van Xerxes de Eerste. En Xerxes is hetzelfde als Ahasveros, maar dan in een andere taal. Nou, en dat betekent dat, aangezien het gebeurde in 482, betekent dat het vanaf 482 de periode van zeven tijden begon die nog niet om is. Want Babel is nooit meer hoofdstad van de wereld geworden. Babel is ook niet verwoest, Babel is gewoon ontmanteld. En echte geschiedkundigen weten, de theologen hebben er een rommel van gemaakt. Die zeggen, Babel werd verwoest, maar het is niet zo. Werd ontmanteld, werd later ook systematisch gesloopt door, weet je die meneer, Alexander de Grote. Want die wilde een andere staat bouwen, om zijn koninkrijk te maken. Nou, nee, door de opvolger van Alexander de Grote was het. Daar hebben ze Seleucia van gebouwd, bij het begin van de Seleuciden. Maar ze hebben de stenen van Babel gebruikt voor de bouw van een andere stad en verderop. Maar hoe dan ook, Babel werd systematisch gesloopt en daardoor werd het een ruïne. Het was geen hoofdstad meer, het had verder geen functie meer en het raakte in verval. Dat is wat met Babel gebeurd is. En datzelfde verval, dat is een prachtige beschrijving van wat Nebukadnezar overkwam in Daniel 4. En daar gaat het maar om. Het raakte in verval, het was hoogmoedig. En hij raakte in verval. En toen Babel hoogmoedig werd, zei ik, nou is het afgelopen, dan laat ik de zaak slopen. Stadsrechten ontnomen, muur gesloopt, enzovoort. Dat is er gebeurd. Precies zijn er. Op grond van hun hoogmoed. Zo staat het trouwens ook in Daniel 4. En toen begonnen dus de zeven tijden, in 482. De Jehovah's getuigen zei, het was 536, dat staat in de meeste christelijke en theologische handboeken, omdat dat de verovering was door de Mede en Persen, maar nogmaals, toen viel de stad niet. En de Jehovah's getuigen hebben dan de fout gemaakt, 2520 jaren, namelijk zeven tijden, 7 maal 360. Namelijk 2520 jaren te rekenen vanaf 536 en zeiden toen dat in 1917 dat voorbij was en toen moest dan de Heer weer komen, waaruit volgt dat men de periode van zeven jaren, van zeven tijden verkeerd begonnen is en ook verkeerd eindigt, want het zou niet eindigen bij de wederkomst van Christus, maar het zou eindigen bij de wederkomst van Babel. En dat is ongeveer het tegenovergestelde, hoewel er overeenkomst is. Maar daar kom ik zo meteen nog wel op. Nou, rekenen we nou 2520 jaren vanaf 483. Zal ik datzelfde sommetje nog eens even maken. Dan wordt het dus, even een kleintje, 2520 maal 360 gaat de volgende eraf. Dat is namelijk verschrikkelijk lang. Is namelijk 907.200 dagen. En dat delen we vervolgens gewoon weer door 365,24 om het op onze kalender te kunnen passen. En daar komt dan uit 2483,8. En dat moet gerekend worden vanaf zoveel jaren rekenen, vanaf 482 voor onze jaartelling. Maar er was geen jaar 0, dus het wordt gerekend vanaf min 481. Dus wordt het gewoon 2483,8 min 481 is 2002,8. En wat had ik hier net staan? 2002,2. Afgerond op hele jaren betekent het gewoon het jaar 2003. Dat het hetzelfde jaar is als bij die vorige berekening. Ja, dat heb ik natuurlijk zo gepland om het zo te vertellen. Maar dat neemt niet weg dat dat niet de bedoeling was. Want de 2002,2 was gerekend vanaf de opstanding van Christus. Of van de wedergeboorte van Christus tot aan de wedergeboorte van Israël. En deze zeven tijden werden gerekend vanaf de val van Babel tot aan het herstel van Babel, zonder dat ik in de tijd het vermoeden had dat er iets mee samenhing. Want nou kom je tot een merkwaardige conclusie, die volgens mij moet kloppen eigenlijk, dat Babel de hoofdstad van de wereld wordt in het jaar dat Jeruzalem valt. Want dat is het verhaal. Aan het eind van de 70ste week valt namelijk Jeruzalem. Het door Israël zelf gebouwde Jeruzalem. Want u kent toch die profetie, ik moet het altijd uitleggen, maar u kent allemaal de profetie van Zacharië 14. Te dien dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Dat is een verschijning aan Israël. Zullen alle geslachten, alle stammen van Israël zullen over hem wenen en dat soort dingen meer. Hè? Dus op te dien dagen. Maar dat is de dag van de verwoesting van Jeruzalem. Volgens vers 1 van Zacharië 14. De stad zal ingenomen worden enzovoorts. En dan te dien dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Wel, niet in Jeruzalem, want Jeruzalem wordt verwoest. Vandaar op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. En vanaf die Olijfberg weende hij over de stad. Aan het einde van de 69ste week. De laatste dag van de 69ste week van Daniël. Op de Olijfberg weent hij over de stad. Och, of gij ook nu nog in deze uw dag, Lucas 19. Och, of gij ook nu nog in deze uw dag, ten laatste van de 69ste week, bekendet wat tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. En er zullen tijden komen enzovoorts. Waarna dus gesproken wordt over de tegenwoordige tijd van inderdaad jodenvervolgingen enzovoorts. En aan de 70ste week krijgen we precies dezelfde situatie aan het eind van de 61ste. De Heer op de Olijfberg, wenend over een stad die verwoest wordt. En pas dan komt de vrede. Waarom? Omdat daarna de Heer zelf de stad zal bouwen. Indien de Heer zelf het huis niet bouwt, je kent die profetieën toch wel, dat de Heer zal dat doen. En u weet ook dat bij zijn komst op de Olijfberg scheurt en Israël zal kunnen vluchten dwars door de Olijfberg het land uit. Niet Jeruzalem in, maar Jeruzalem uit. Bij de wederkomst van Christus verlaat men Jeruzalem, want Jeruzalem wordt verwoest. Zoals eens Lot Sodom verliet, gedwongen, men wilde niet, maar hij moest Sodom verlaten, omdat het verwoest werd. Zo zal eens Israël moeten vluchten uit Jeruzalem, omdat het verwoest wordt. En de Heer zelf zal dat doen. Ja, dus niet onbekend, maar men zegt het niet meer hardop tegenwoordig. En dan blijkt dat de verwoesting van Jeruzalem volgens deze berekeningen althans samenvalt met het herstel van Babel als hoofdstad van de wereld, waarna volgt dat in de dagen van de heerschappij van Babel Jeruzalem herbouwd wordt. Want er gebeurt daarna, Jeruzalem wordt herbouwd, is al wat terugverzameld vanuit de woestijn, vanuit Petra enzovoorts. En in diezelfde dagen zal vervolgens Babel verwoest worden. Zodat we krijgen een herstel van Babel als hoofdstad van de wereld aan het eind van de 7e week. Uitlopend op de val van Babel. En als je Openbaring 17, 18 en 19 leest, zult u zien dat de val van Babel meteen betekent het begin van de 1000 jaren. Het is de val van het wereldrijk zoals dat zich in de toekomst zal ontwikkelen. En het eigenaardige is dat Babel op zijn hoogtepunt komt inderdaad op het moment dat Jeruzalem valt. En dat is waar ik me wel eens zorgen over maak, dat zoveel christenen, ook goedwillende evangelische christenen, precies andersom denken. En die verwachten dat Jeruzalem langzamerhand werkt naar een hoogtepunt en dan komt de Heer. Maar de waarheid is precies andersom en men weet het. Men beschikt over die kennis. Men weet dat de Heer komt op de Olijfberg en dat er staat dat Jeruzalem valt. Maar waarom leert men dat dan niet? Waarom doet men nou net alsof het er niet staat? Waarom slaat men het over? Jeruzalem zal vallen, dat is wat er aangekondigd is, en Babel zal de macht krijgen. En Babel wordt de hoofdstad van het toekomstige wereldrijk, van het toekomstige herstelde Macedonisch of Griekse rijk, maar goed, daar wil ik nou niet over praten, omdat het wat te ingewikkeld wordt. Maar het gaat erom dat we dus weer een lange periode kunnen rekenen uit de profetie, die precies in overeenstemming is met die andere periode van 2000 jaar. En de data harmoniëren. Nou, waarna we nog twee dingen kunnen doen. Namelijk, we hebben dit punt, eind van de 70ste week, hebben we nu duidelijk bepaald. Namelijk, op twee verschillende manieren komen we uit op het jaar 2003. Nou, er zit een half jaar verschil tussen de beide berekeningen ongeveer. Hè? 2002,2 of 2002,8. Er zit iets meer dan een half jaar tussen. Wel, nauwkeuriger weet ik het ook niet. Maar nou volgt nog twee berekeningen. Namelijk één die vooruit loopt. Namelijk op wat er daarna gebeurt. Dan reken je dus de 33 jaar uit en de 1000 jaar. Maar ik neem aan dat u daar niet bepaald erg in geïnteresseerd zult zijn. En dan hebben we nog een andere berekening die ons natuurlijk wel aangaat, omdat we er direct mee te maken hebben. Dat is de een die terugredeneert, namelijk de 70ste week terugredeneren. Vanaf 2003 terug naar de veronderstelde datum dan van de opname van de gemeente. Wel, en dat is niet zo moeilijk, want dan gaat hetzelfde sommetje weer een keer op. Even kijken waar ik dat weer heb staan. De 7... Even kijken hoor. Soms kan ik in de Bijbel makkelijker de dingen vinden dan in mijn eigen aantekeningen. Ja,
dat is het dan. Dan hebben we gewoon 7 jaar. Dus dan wordt het... even kijken. Zeven jaren. Dat is dan de 70ste week, hè, deze. 7 jaren van 360 dagen. Dat weten we al. Dat is 2520 dagen... Die we dan weer moeten delen door 365,24, want dan hebben we onze kalenderjaren weer. En dat komt uit 6,9. En die 6,9, die moet afgetrokken worden van 2002, wat was het? 2002,2, hè? We moeten consequent blijven. Maar de 70ste week hadden we uitgerekend naar aanleiding van de 2011. Dus dat cijfer hou ik nou aan, 2002,2. In plaats van 8. Dus 2002,2, er moet van afgetrokken worden 6,9. En dan komt er uit 1995. Dat kan ik ook niet helpen, dat is geen theologische uitspraak, maar een rekenkundige uitspraak. 1995,3. Dat is dus op de kalender 1996. En ik geef geen garantie. Want als u denkt dat ik leer dat de opname van de gemeente plaatsvindt in 1996, dan hebt u dat mis. Dat leer ik niet. Ik stel alleen vast dat ik naar beste kunnen ben omgesprongen met de Bijbelse gegevens. Die mij zo door de Bijbel zelf in de loop der jaren zijn aangereikt, waar ik erg dankbaar voor ben ook. En dan zeg ik, ja, als ik het uitreken, kom ik daarop uit. Maar misschien ben ik ook geen rekenwonder en nog wel dommer dan al die anderen samen. Dat kan wel zijn, maar ik zie het niet anders. Dat is misschien goeie. Toen was het dus hiervoor nog de vraag, hoe zit het dan met die schriftplaats van, wij weten de tijd nog, de uren enzovoorts. En dan zal ik u nog even laten zien dan, want ik heb eigenlijk geen tijd meer natuurlijk, hè. Maar ik zal het even laten zien. Matteüs 24. Dat is heel gemakkelijk hoor. Matteüs 24. Want als iemand een Bijbeltekst komt, moet je altijd vragen, waar staat dat? Niet omdat het belangrijk is dat te weten, maar het is belangrijk te weten in welk verband het staat. Waar gaat het over? Want je kunt wel zeggen, maar niemand weet de dag nog de uren, maar dan moet je toch minstens vragen, als fatsoenlijk mens, over welke dag en welke uren heb je het eigenlijk? Ik doe het nog anders hoor. Ik zeg altijd, ik noem altijd gewoon 1 Thessalonicenzen 5. Nee, 2 Thessalonicenzen 5. Ik ben altijd in de war. 1, hè? 1 Thessalonicenzen 5. Er staat, maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, heb gij niet van nodig dat men u schrijven, want gij weet zelf zeer wel dat... Enzovoorts. Dat wordt niet geschreven omdat het bekend verondersteld wordt, zodat je dan twee teksten tegenover elkaar hebt staan. En zoals je de een wegveegt, wat doe je dan met de ander? Dat is altijd leuk, hè? Meestal ook wegvegen, dat is wat gewoonlijk gebeurt. Ja, dat is waar. Goed, maar ik wou laten zien Matteüs 24. Waar staat... Lees ik hem even. Even, hè? Daar komt hij, hè? Er staat in Matteüs 24 dat de grote verdrukking zou komen... En er over die verdrukking staat in vers 22, en zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden, maar om de uitverkorenen wil, dus alleen in verband of ten behoeve van de uitverkorenen, en dat is dus uiteraard Israël, zullen die dagen verkort worden. Dat heb ik al laten zien, want de verdrukking begint hier in het midden van de 70ste week. En die duurt tot het begin van de 1000 jaren, want hij komt over de gehele wereld. Dat staat namelijk in het voorgaande vers. Maar voor de uitverkorenen van Israël wordt het verkort, wordt namelijk beperkt tot 1260 dagen. Dat is de betekenis van het vers. Dat heb ik ook nog nooit ergens gelezen. Maar dat heb je nou. Tegen dat men zover in de geschiedenis komt, is men lang de draad kwijt, hè? Maar goed. En dan staat er vervolgens vers 29. En terstond na de verdrukking van die dagen. Niet terstond na de verdrukking. Maar terstond na de verdrukking van die dagen. De vraag is dan, welke dagen worden hier met het aanwijzend voornaamwoord aangewezen? En dan wijzen wij naar de 1260 dagen. Die dagen en niet die andere. Terstond na de verdrukking van die dagen. Deze dames weten al hoe het verder afloopt. Die draaien al een paar jaar verder mee. Doeg. Terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. Dus dat wil zeggen, terstond na de verdrukking over Israël zal de zon verduisterd worden en de maan zal een schijnsel niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten der hemel zullen bewogen worden. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen. En bovendien blijkt dan de zoon des mensen ook zelf te komen op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Dat is aan het einde van de 70ste week en in verband met Israël. Op de Olijfberg, daar staat er niet bij, Olijfberg. Maar wel dat het is aan het eind van de verdrukking van die dagen voor de uitverkorenen. Dat blijkt ook wel, want vers 31 zegt dan. En hij zal zijn engelen uitzenden. Niet de Zionisten hoor. Hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. En ze zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden. Van het ene uiterste der hemel tot de andere uiterste dezelfde. Dat gebeurt dus na zijn verschijning op de Olijfberg. En vandaar die tijdsperiode waarvan ik afhankelijk ook niet wist hoe lang het zou duren. Want in die tijd worden die uitverkorenen bijeen verzameld. Dan wordt Israël hersteld, wordt Jeruzalem herbouwd enzovoorts. En daarom staat er ook een leert van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak teder wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. De zomer is nog niet begonnen, de zomer is nabij. De tijd is nog niet vervuld, er komt nog tijd. Zo staat het ook in Openbaring 6 trouwens. Er zal nog meer tijd vervuld moeten worden. Nou. En dan staat er, alzo ook gij lieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet dat het nabij is, voor de deur, voorwaar zeg ik u, dit geslacht, deze generatie inderdaad, zal geen zins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Welke dingen? Het uitroepen van de staat Israël in 1948. Dat zeggen een heleboel, we praten elkaar allemaal na. Maar dat is niet waar. Dat is niet een uitbotten van de vijgenboom. Dat is het tot stand komen van een dode vijgenboom. Maar dat is wat anders dan het uitbotten van een vijgenboom. Bovendien hebben ze de verkeerde vijgenboom voor.
Een wilde vijgenboom.
Ja. Kijk, het punt is. De vijgenboom bot uit wil zeggen dat de vijgenboom leven heeft. En de vijgenboom ontvangt leven van Christus. Namelijk wanneer men de levende Christus aanvaardt. En volgens deze woorden gebeurt dat aan het eind van en dus na de 70ste week van Daniël. Na de val van wat mensen hebben gebouwd. En ook Israëlieten dus. Dan zal de levende Christus verschijnen om te bouwen wat hij bouwen wil. Namelijk, en daarmee gaat het dan om zijn koninkrijk. In plaats van een Zionistisch koninkrijk, zoals dat, ik dat dan maar noem in dit geval. En van die generatie staat, die zal geen zins voorbij gaan tot het alles geschied zal zijn. Want, laten we nou even vaststellen dat dit de vergadering is van Israël, maar dat is nog heel wat anders dan de oprichting van het koninkrijk van de Christus over alle volkeren der aarde. Want weet u wanneer dat gebeurt? Nou, dat heb ik gezegd 33 jaar later en het wordt ook hierop pas genoemd in Matthäus 25 vers 31. Want daar staat pas, en wanneer de zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid en voor hem zullen alle volken vergaderd worden. Wel, dat is niet aan het eind van de 70ste week, want dan is er geen Jeruzalem, laat staan een troon in Jeruzalem. Daarom komt hij dan ook op de Olijfberg. Mag geen probleem opleveren. En dat betekent ook dat de tussenliggende gelijkenissen hier in Matthäus 24 niet spreken over onze tijd, maar spreken over de tijd van die 33 jaren van de dag der toorns, waarin men onkundig is van de juiste datum van de verschijning van Christus op de troon zijn heerlijkheid. Dat blijkt, maar dat komt omdat men slaapt. Dat staat er ook bij. Dan moeten ze maar niet slapen. Als je niet slaapt, weet je het wel namelijk. Waak dan, want gij weet de dag nog de uren. Ja, natuurlijk. Want waak dan, zeg je tot iemand die slaapt. En iemand die slaapt, die weet van niks. Dat is toch makkelijk? Dat is toch helemaal niks moeilijks aan? Waak dan, want gij weet de dag nog de uren. Dat kun je ook verklaren. Word dan wakker opdat je de dag en de uren zou weten. Dat is gewoon lezen hoor. Nou, maar dan ga ik terug naar die tekst waar het dan eigenlijk om ging. Want er staat in vers 34. Dit geslacht zal geen zins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. En dan staat er, de hemel en de aarde zullen voorbij gaan. Wanneer is dat eigenlijk? Nou, dat is na de 1000 jaren en dan nog een stukje. Want je staat, bij dat, staat niet bij hoe lang dat is. En dan pas is de jongste dag. Waarmee ik meteen gezegd heb waar de rest van het vers over gaat. En het volgende vers over gaat. Want er staat, hemel en aarde zullen voorbij gaan. Maar mijn woorden uiteraard niet. En dan, doch van die dag en die uren weet niemand. Zal ik het nog eens lezen? Doch van, let op de tegenstelling. Doch wil zeggen iets anders. Tegenstelling. Doch van die dag, in tegenstelling tot al die andere dagen. Doch van die dag en die uren weet niemand. Dat is hetzelfde als, maar van die andere dagen kan iedereen het weten. Zodat er feitelijk het omgekeerde staat van wat er meestal mee bedoeld wordt als het geciteerd wordt. En dat is zo vaak zo. He? Leuk is dat, hè? Nou, het is niet leuk, maar het is toch, ik heb toch wel eens moeite om een lachen erin te houden, hè? Doch van die dag en die uren weet niemand welke dag en die uren. Wel, die uiteraard van het vergaan van hemel en aarde, want daar ging het over. Nou, daarmee is de zaak beantwoord. Het verder blijkt natuurlijk duidelijk dat alle gebeurtenissen, en daar zijn we vandaag mee begonnen, alle belangrijke gebeurtenissen uit de heilshistorie, ruim van tevoren, met dag en datum werden aangekondigd. 120 jaar werd gezegd tot Noach. Werd er gewoon gezegd. 490 jaar werd gezegd tot Daniel. Nou, enzovoorts. Ik bedoel, die dingen die werden gewoon van tevoren genoemd. En van de ballingschap werd gezegd, 70 jaren van verwoesting zullen voorbij gaan. En Jeremia zegt, bouw maar gewoon huizen enzovoorts en verwek uw kinderen in de ballingschap, want jullie keren niet meer terug. Het zal de volgende generatie pas zijn, want de Heer heeft gezegd, 70 jaar zou het duren. En zo zijn er veel meer dingen, die heb ik natuurlijk allemaal overgeslagen, omdat ik de grote lijnen wilde laten zien. Maar het moet duidelijk zijn dat op bijzondere wijze de lijnen uit het verleden doorgetrokken worden naar de toekomst. Maar nogmaals, het gebeurt op een manier die niemand hoeft te aanvaarden. Als u zegt, het is mij niet waterdicht genoeg, of het is mijn typologie, en wat kun je daar nou mee? Dan zeg ik, nou, dan vergeet je het maar. Maar ik ben nog altijd dankbaar voor de waarheden die ik uit de typologie heb leren verstaan. Omdat het nog altijd zo is dat wij deel hebben gekregen aan, juist aan de dingen uit de typologie, juist namelijk aan de verborgen dingen. Men neemt het ons kwalijk te zeggen, Abdin Haneveld die leert dat je allerlei verborgen waarheden kunt vinden in de schrift. En dat komt omdat hij ze er zelf in legt. Waarmee we namelijk ziet hoe weinig men werkelijk de zaken ook volgt. En hoe weinig men zelf bereid is om de gedachtegang te volgen. Dat hoeft natuurlijk niet, maar dan moet je er ook niet op afgeven. Wij leggen dat er niet in, wij vinden dat uit. Ik hoop dat ik dat heb laten zien. Dat het gewoon een kwestie is van nauwkeurig kijken. Wat staat er eigenlijk? Waar zou dat nou op slaan? Of hoe komt dat nou in vredesnaam? En dan kom je vanzelf tot de meest verbazingwekkende conclusies. En als je dan beseft, hè, dat weet ik er nog wel bij. Als je dan beseft dat ik zeker een meterboek in de kast heb staan over de Bijbelse tijdrekening. Vooral met betrekking tot de profetie. En als je dan ziet wat een verschrikkelijke onzin daarin geleerd wordt. Ik ben het ooit gaan verzamelen vanwege de onzinnigheid ervan. Dat is echt waar. Dat is onvoorstelbaar, hè? Dat men tijden rekent vanaf de beeldenstorm tot aan de ondergang van de Titanic. Dat is dan. Daar lacht u nou om, maar dat wordt in alle ernst als theologie en als chronologie naar voren gebracht. Dat is ook de reden waarom het nou verboden is, bij wijze van spreken, om je daarmee bezig te houden. Omdat er zoveel onzin over verteld wordt. Ik ben maar een eenvoudige jongen en ik bestudeer niet alleen de Bijbel. En dan zeg ik, het hoeft van mij niet, ik hoef het niet te weten. Ik hoef het echt niet te weten, dat meen ik echt. Maar ik kan het ook niet helpen dat ik er soms over struikel. Want dat is het risico als je de Bijbel opent. Dat meen ik echt, zo is dat. Nou, mocht u het te moeilijk gevonden hebben, dan mijn excuses. Maar ik hoop dat u... Ik hoop dat u nou niet hier weggaat en dan gaat zeggen... Ab van Hanewold zegt dat in 2003 de 70ste week plaatsvindt en de heer terugkomt. En dat is in 1996 de opname van de gemeente plaatsvindt en zo. Want dat was niet de bedoeling. Ik heb alleen geprobeerd u te laten zien hoe de dingen samenhangen... waarbij ik geen garantie geef op de juiste omrekening... want dat is het zwakke punt van het hele verhaal... de omrekening van de Joodse... naar onze Gregoriaanse, dan wel Juliaanse kalender. Want dat is het zwakke punt. Nou, verder heb ik nog een boel overgeslagen... maar dat komt bij een andere gelegenheid wel weer eens naar voren. Zullen we eerst danken? Wij willen u dankzeggen, trouwe Vader in de hemel... voor die waarheden die u in uw woord aan ons hebt willen openbaren. We danken u dat u ons vermaant door uw goddelijke aanspraak... over dingen die nog niet gezien worden, maar die wel geschieden zullen. We danken u dat we uit uw woorden mogen leren dat u steeds van tevoren aan degene die u lief hebben bekend hebt willen maken wat u gaat doen en ook wanneer u dat gaat doen. Opdat wij zouden weten hoe zeker deze dingen zijn, dat we zouden weten waarop wij ons hebben te richten. En we danken u, Vader, dat het zo duidelijk is dat wij ons zouden richten op de hemelse dingen. Niet op de toekomst die ook in uw hand gesteld is, maar boven alles op de hemelse dingen en de toekomst die u daar voor ons ook hebt weggelegd. Maar we danken u daarnaast ook voor het heden wat u ons in Christus geschonken hebt. We danken u dat u ons gezegend hebt met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. En we danken u dat we door deze geestelijke dingen en ook door deze geestelijke betekenissen soms van de profetie en oud-testamentische geschiedenis mogen leren wie u bent en wat u doet en wanneer u het doet. En we danken u dat al deze dingen ook op harmonieuze wijze samenhangen. Het niets toeval is, dat geen enkele datum zomaar toeval is, maar het allemaal gebeurt in overeenstemming met het plan wat u gemaakt hebt. Wij loven uw naam, Vader, dat wij daar deel van uit mogen maken van dat plan en dat we daar ook kennis van mogen nemen. En dat alles, opdat wij veranderd zouden worden naar uw beeld. Dat we beelddragers God zouden worden. En dat wij zouden leren denken zoals u denkt. Opdat we de gezindheid van Christus zouden hebben. En opdat wij veranderd zouden worden om aangesteld te worden als zonen met Christus in de toekomst. Wij danken u, Vader, dat we daarna mogen uitzien. En we danken u ook voor deze dag waarop we met elkaar in gemeenschap ook uw woord mochten openen. We danken u voor die bijzondere zegening dat we hier in vrijheid over deze zaken mogen praten. Onafhankelijk van wie dan ook, maar afhankelijk van uzelf die onze Heer bent. Wees u zo verder met ons, Vader. En richt u ons oog op u. Bovenal verheerlijk uw naam in ons om Christus wil. Amen.